We slaan vanavond Gods woord open in het Nieuwe Testament. We lezen uit 2 Korinthe 4 vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 5 vers 10.
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigende genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat Hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
We vervolgen vanavond gemeente Heidelbergen Catechismus en we lezen samen zondag 22. Zondag 22 van de Heidelbergen Catechismus. Er wordt gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenharte opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Het zwaartepunt van de prediking zal vanavond vallen op vraag en antwoord 48. Dus het vertroost worden door de woorden, wat gelooft gij van het eeuwige leven? Gods woord wordt tegen die achtergrond verkondigd vanuit 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met 5. 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met 5. We lezen alleen nog vers 5. Daar zegt Paulus, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Gods woord wordt vanavond verkondigd onder het thema dakloos, maar thuis. En schrijft u thuis met een hoofdletter dakloos, maar thuis. De armoede van een dakloos, het kapitaal van een dakloos en het onderpand van een dakloze. Dus dakloos maar thuis. Zijn armoede, zijn kapitaal en zijn onderpand. De ouderen kunnen zich dat denk ik nog wel herinneren, dat vroeger verschillende predikanten hun preek begonnen met een aanhef, geliefde medereizigers onderweg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Vooral in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog werd dat regelmatig gezegd op de kansels. Op enig moment is iemand dat zo gaan zeggen. U treft dat niet aan in preken bij oudvaders. En anderen hebben dat overgenomen. En met alle bekende uitdrukkingen, dat geldt natuurlijk ook voor deze, kan dat op enig moment een soort standaard uitdrukking worden, waar de ernst en de bewogenheid en het gewicht van de woorden niet meer in doorklinkt. Toch gemeente, ik zal dat zelf niet zo zeggen, maar toch is het wel eens goed om ook bij die woorden stil te staan. U en ik, wij zijn inderdaad op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En tegen die achtergrond klonk dan in die jaren en ongetwijfeld ook op deze kansen, wanneer er een predikant hier in Sliedrecht-Bethel stond, die zo de prediking begon, een bewogen, een ernstige en ook een gunnende prediker en prediking. Wanneer dat leeft in het hart van de prediker, dat hij samen met zijn hoorders op reis is naar de nimmer eindigende eeuwigheid en van God geroepen is om mensen op te roepen, om af te wenden van de brede weg en het pad te vervolgen van de smalle weg die het woord van God ons voorwijst, dan zal dat ongetwijfeld geen standaard uitdrukking zijn geweest. Maar heeft dat ook meteen de toon gezet van de dienst en van de prediking, van de bediening, van de verzoening. Het beeldgemeente van reizen en reizigers klinkt ook door in onze tekst vanavond. Paulus gebruikt dat beeld op verschillende manieren. Al aan het begin van onze versen, vers 1, spreekt hij over ons alsof wij op reis zijn en daarom ook in een tabernakel, zo staat dat dan in onze Statenvertaling, u mag ook gewoon lezen, in een tent wonen. Dat Paulus dat beeld gebruikt van een tent waarin wij mensen wonen en waarin wij mensen reizen, dat ligt natuurlijk ook ergens voor de hand. Denkt u even aan het beroep dat Paulus uitoefende naast verkondiging van het woord, als tentenmaker. En zo hebben de gemeenteleden van Korinthe hem ook leren kennen. Juist in deze gemeente heeft Paulus om verschillende redenen ervoor gewacht om financieel afhankelijk te zijn van de gemeente en door de gemeente onderhouden te worden. In die lange tijd, voor zij doen tenminste, dat hij arbeidde in de gemeente van Korinthe, heeft hij in het dagelijks leven zijn brood verdiend met het maken van tenten. En niet alleen van tenten, een tentermaker was een veelzijdig, een veelomvattend beroep. Tenten maken maakte ook reismantels. In ieder geval degelijke kleding die weersbestendig waren, waar mensen zich mee hulden wanneer ze op reis gingen en ook verschillende weersomstandigheden moesten trotseren. Kleding die je droog en die je warm hield, speciaal bedoeld voor de reis, met het oog op een gezonde en veilige aankomst op de plaats van bestemming. Zo hebben de gemeenteleden Paulus ook leren kennen. Wanneer ze door de week bij hem op bezoek waren, moesten ze ergens op bezoek in een werkplaats waar Paulus aan het arbeiden was. En wanneer ze hem zagen staan op de kansel in de gemeente van Korinthe, dan riep dat misschien onbewust soms ook wel het beeld op van Paulus die dag ervoor nog op de markt stond om zijn tenten te verhandelen die hij had gemaakt in de werkplaats in een van de straten van Korinthe. Waarom Paulus ervoor koos om in de gemeente van Korinthe een beroep te beoefenen en zo zijn brood te verdienen, dat weten we niet. In ieder geval geeft hem dat wel achteraf gezien ruimte en vrijheid om onbevangen en zonder enige terughoudendheid deze gemeente waarin zoveel aan de hand is ook op een soms hele forse manier aan te spreken. Hij weet zich van niemand afhankelijk. Hij heeft ook geen krediet uitstaan bij mensen in de gemeente van Korinthe die na verloop van tijd tegen hem zich keerden. Hij staat vrij van iedereen. Meer dan eens bemerk je dat ook in de aanspraak in de eerste en tweede brief aan de gemeente van Korinthe, dat Paulus achteraf gezien dankbaar is voor de wijze waarop God zijn weg toen in de gemeente van Korinthe heeft geleid. Het is voor hem en voor de gemeente dus een bekend beeld dat wij leven en wonen in een tabernakel en in een tent. En met dat voorbeeld van een tent vergrijpt Paulus ons aardse bestaan, vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Ons leven en ons bestaan als een tent. Iemand die in een tent woont. Nu kennen wij het beeld van een tent ook. En verschillende onder ons, zowel hier in de kerk als ook thuis, hebben meer dan eens een tijd doorgebracht in een tent. En als dat zo valt vanavond, dan denk je onwillekeurig ook aan die vakantieperiode daar en toen. Misschien waren je ouders en de andere gezinsleden wel in een chalet of in een huis. Maar jij met je broertje of met je zusje of met je vriend of met vriendin kozen ervoor om op dat vakantieadres de nachten door te brengen in een tent. Dat vond je spannend. Dat vond je ook mooi. En dat had ook wat. En toch was je blij dat na verloop van 2 of 1 week je ook weer de tent kon opbreken. En waardeerde je des te meer toen je thuis kwam en de eerste nacht weer kon doorbrengen in je eigen slaapkamer, op je eigen bed. En zei je dat 's morgens vroeg wel misschien tegen je ouders aan tafel, dat dat weer een vertrouwd gevoel gaf. Eindelijk thuis en wat waardeerde je de dingen opeens zo heel anders. Maar in een tent denken wij aan het tijdelijk verblijf. Het is maar voor even. We zetten onze tent ergens neer. We blijven daar even. We breken onze tent weer op. En dan trekken we weer verder. Of gaan we naar huis. Er zijn er onder ons ook die lange tochten hebben gemaakt. Met een tent. Alleen, samen of met een groep jonge mensen. En je trok van plek naar plek. Soms wist je niet eens waar je 's avonds zou belanden. Ongeveer wel ergens in die streek. Maar precies waar, dat was nog onbekend. En je sloeg dan ergens in de vreemde je tent op om daar de nacht door te brengen. En vervolgens reisde je weer verder. Maar ook jij waardeert het des te meer dat je zeker in deze tijd van het jaar in een verwarmd huis woont. Waar het droog is. Geïsoleerd. Geriefelijk. En ook geborgen. Nu, dan hebben we zo al verschillende aspecten te pakken, gemeente, van het voorbeeld wat Paulus hier gebruikt en met het doel waarvoor hij dat gebruikt. Om ons leven, om ons bestaan te vergelijken met een tent. Dat heeft aan de ene kant iets betrekkelijks. Iets van korte duur. Wel, zegt Paulus, aan de hand van dit voorbeeld, dat geldt nu ook voor ons leven. Ons aardse huis is te vergelijken met een tent. We zijn hier maar even. Toen ik dat als jongeren en ouderen hoorde zeggen, dacht ik bij mezelf, nou ja, het zal wel. We zijn hier maar even. Ik denk niet dat ik al zo heel oud ben, maar ik begin het wel een klein beetje te begrijpen. Het vliegt voorbij. Het leven. En er komt een moment, en dat kan ook op jonge leeftijd gebeuren, dat de tent wordt afgebroken. Dat het leven hier beneden eindigt. Er is nog een kant van dit beeld. Slapen in een tent op een vakantieadres, dat is natuurlijk prachtig en mooi, zolang de nachten stil zijn. Maar ik herinner me een situatie in onze eigen familiekring, dat een aantal in een tent sliepen, ergens in een Zuid-Europees land. Toen het nog avond was, was alles stil en de hemel helder. Maar in de loop van de nacht veranderde dat in een mum van tijd en brak een geweldig onweer los. De een die in de tent zat vluchtte zo snel mogelijk naar binnen. En de ander die in de tent zat, die bleef zitten. Niet omdat hij stoer was, maar hij durfde niet meer buiten de tent te komen. Dan kun je je voorstellen als je dan in zo'n tent zit, terwijl die storm in één keer over dat park gaat. Je takken links en rechts naar beneden hoort vallen, omdat je het niet zo breed hebt. Nou, misschien is u dat ook wel eens overkomen op een vakantieadres. Dat uw tent omwaaide. Zolang het rustig is en aangenaam, blijft zo'n tent wel staan. Maar zodra de wind de storm er de grip op krijgt, of de regen er doorheen weet te slaan, dan blijkt opeens hoe dun zo'n tentzeil is. En hoe kwetsbaar het is. Wel, daar hebben we een andere kant van het beeld dat Paulus hier in 2 Korinthe 5 gebruikt. Het leven is niet alleen tijdelijk, zo wil hij met dit voorbeeld zeggen. Het leven is ook heel kwetsbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren. En dat klinkt nu niet als een cliché. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of jonge mensen in de kracht van hun leven worden geveld en geknakt. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of mensen die, al zijn ze wat ouder en ogen ze vitaal, zomaar op bed worden gelegd. En binnen een week overlijden. Tent. Geen stevig huis, dat bij wijze van spreken een storm van windkracht 12 uitlacht, dat niet van zijn plek te krijgen is, maar als de wind erover gaat, knakt haar stil en wordt haar plaats niet meer gevonden. Hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dominee, het is allemaal waar wat u zegt, maar zonder de Bijbel weten we dat ook. En als we het nog niet wisten, dan weten we het nu wel, als we letten op de tijd waarin wij staan. U heeft het ook gelezen, de cijfers van de achterliggende week. Ik wil dat toch even noemen, gemeente. Ook om recht te doen aan de situatie waarin vanavond het woord klinkt. Als je leest dat in Engeland al meer dan 80.000 mensen overleden zijn aan corona. 80.000. In ons land meer dan 20.000, bijna heel Sliedrecht. Dan zien mensen die de Bijbel niet hebben en die God niet kennen dat ook. En het vervult hen met ons van zorg en angst. Maar waarom gebruikt Paulus dit voorbeeld? Wel, niet alleen om het vergankelijke, tijdelijke en het kwetsbare neer te zetten. Maar de grondtoon van dit voorbeeld, en daarin deelt Paulus trouwens ook de houding van Petrus, die datzelfde voorbeeld op dezelfde manier gebruikt, is dat een tent gebruikt wordt om te reizen. En dat is de ondertoon ook hier in 2 Korinthe 5. Paulus weet dat hij een reiziger is onderweg naar het gebouw van God, dat niet met handen is gemaakt, het slot van vers 1, maar eeuwig is uit de hemelen. Daarvoor gebruikt hij vooral dit voorbeeld. Tegen de achtergrond van dat tijdelijke, dat vergankelijke, dat kwetsbare, klinkt voortdurend het besef door dat hij onderweg is, op reis is. En op dit punt maakt Paulus al een verschil, en maakt Gods woord al een verschil, ook in het midden van de gemeente. We weten allemaal, gemeente, dat ons leven kwetsbaar is. En wie dat nu nog ontkent, die staat buiten de werkelijkheid. We zien het om ons heen, we horen het. Het gaat bijna geen familie in onze gemeente voorbij. En ook onze kleine mens, onze jonge mens, onze kinderen zien en horen het. Het zij van afstand, het zij dichtbij, en anders wel via de berichtgeving in onze gemeente. Wat er aan de hand is. Maar er zijn twee verschillende gemeenteleden. De een is op reis, in een tent. En de ander denkt dat hij hier altijd blijft wonen. En er komt vanavond gewoon heel eenvoudig de vraag naar u en naar jou. Als we allemaal hetzelfde zien. Als we allemaal hetzelfde ervaren. Als we allemaal met onze neus op dezelfde feiten worden gedrukt. Als we allemaal horen om ons heen wat voor enorme impact het heeft in onze samenleving en ook in onze lokale gemeenschap. Dan zou ik vanavond als eerste in de prediking aan u en aan jou willen vragen, waar woon jij? In een huis? En leef je vanuit de gedachte dat aan jou voorbij gaat, dat het steeds een ander raakt, omdat je je hier thuis voelt? Van het leven wil genieten en daarin opgaat? Of ben je een medereiziger op weg en reis naar de nimmer eindige hemelse eeuwigheid? Ben je op reis naar huis? Dan gebruik je daarvoor een tent. In de wetenschap, er komt een moment dat ik mijn tent opzet en dat die wordt afgebroken. En dan zet ik nog één stap, dan sta ik binnen. Dan ben ik thuis. Precies zoals dat eigenlijk gebeurde afgelopen zomer. Toen jij bezig was je tent ergens op een camping af te breken, iemand kwam voorbij. En die zag wat je deed en eigenlijk al die retorische vraag stelde, ga jij naar huis? En je meteen erop kon aansluiten, ja, we gaan naar huis, we spreken onze spulletjes af, we bergen alles op. En ik kijk er eigenlijk ook naar huis, naar uit. Terug naar huis, een warme douche, een lekker bed. Nu dat gemeente. Woon je hier, denk je? Of ga je naar huis? Kijk, Paulus die zou bij dat laatste beginnen. Ik ben onderweg naar huis. En daarom ben ik hier een dakloos. Leef ik in een tent, maar heb ik geen vast verblijfadres. Geen vaste woning. En maakt die tegenstelling ook, laten we maar even kijken nog. En dan maken we een stap naar het tweede punt. Hij maakt die tegenstelling ook in ons vers. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, dus van deze tent, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze tent, bedoelt Paulus, zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. In deze verse gemeente maakt Paulus gebruik van twee voorbeelden. Dat eerste voorbeeld hebben we net gezien van een tent, de tabernakel. En dat staat tegenover een huis aan de andere kant. Hij leeft in een tent hier en hij is onderweg naar het huis daarboven. Het tweede voorbeeld wat Paulus hier in deze verse gebruikt is van een kleed. Je kan ook zeggen een reismantel. Zo'n mantel die ook gemaakt wordt in de werkplaats van een tentmaker, die Paulus ook gemaakt heeft en die ook gedragen heeft. In de tweede brief aan Timotheus vraagt hij aan Timotheus om de reismantel mee te nemen die hij in Troas heeft achtergelaten. Wel dat. We zouden vandaag de dag zeggen een lange regenjas met een capuchon die je zo over je heen kan slaan, wind en regen en weersbestendig. Nu, dat beeld. Dat beeld gebruikt Paulus om uit te leggen waar hij naartoe leeft. Namelijk naar het moment dat hij zijn leven hier dan achterlaat. Als een kleed kan uitdoen. Om overkleed te worden met het eeuwige leven bij de Heere. Er zijn twee voorbeelden gemeente die Paulus hier gebruikt en die eigenlijk zo door elkaar heen lopen in de eerste versen van 2 Korinthe 5. Tent met een reismantel aan de ene kant, tegenover een huis en een kleed dat bij dat huis hoort aan de andere kant. Al is Paulus hier een dakloos en al leeft hij dan in een tent, hij voelt zich niet arm. Integendeel, hij is onderweg naar huis. Ogenschijnlijk lijkt het een arme sloeber, vergun me dat ik het zo uitdruk, gemeente. Een dak- en thuisloos. Iemand zonder bezit. Met lege handen en een lege portemonnee. Maar als je Paulus hoort spreken in dit gedeelte, dan is het iemand die spreekt vanuit het bezit. Dat begint trouwens al in vers 1. Hij zegt niet, we denken aan te komen of we hopen dat we misschien veilig zullen arriveren. Nee, het eerste waarmee hij inzet is, wij weten het. En dat is niet zomaar een opmerking die plomp verloren uit de lucht komt vallen, zoals iemand zichzelf wel eens hardop moed inpraat, tegen beter weten in dan zegt, en toch. Nee, daarvoor aan het slot van hoofdstuk 4 heeft Paulus al verteld dat hij een schat draagt. Zij het in een aarden vat, in een kwetsbare, breekbare kruik. Aan de buitenkant lijkt het niets. Maar kijk je in die schat, in die kruik, dan ligt daar een kostbare schat. Schat van het werk van de Heer Jezus Christus. Wel, die toon trekt hij als het ware door in 2 Korinthe 5. En dat bepaalt ook zijn houding en zijn stemming. We weten het. We weten dat wanneer onze tent wordt afgebroken, we dan niet naakt, arm en bezitloos, dakloos ergens in het leven achterblijven. Maar dat we dan thuiskomen en een gebouw van God hebben. Let u er even op wat er staat. Met alle respect, daar staat geen arbeiderswoningje. Een onopvallend huisje ergens aan een stoep hier aan de dijk, waar je zo aan voorbij rijdt of fietst. En waarvan wij tegenwoordig zeggen, wat is dat nou een knusse woning? Mag ik dat even zo vertellen, gemeente, in onze vorige woonplaats. U bent daar misschien ook wel eens een keer geweest, in het oude dorp Urk heb je ook van die kleine huisjes. Het overkwam me een keer dat ik, trekkend door de wijk die aan mijn pastorale zorg was toevertrouwd, aankwam bij een oude, godvrezende visserman. En die vertelde gewoon wat over zijn jeugd, zijn kinderjaren. De aanleiding daarvan dat hij dat vertelde was dat hij diezelfde middag, begin van de middag, door het oude dorp liep. En hij dacht, weet je wat, ik kijk nog eens een keer even bij het huis waar ik opgegroeid ben. Even voor uw beeld. Komt uit een gezin met 8 kinderen, 8 jongens. Nu, dat was een klein kamertje beneden. De zolder boven. Beneden sliepen de ouders in de bedstee. En boven op zolder sliepen de kinderen. Nu hadden deze ouders het makkelijk met 8 jongens. Was het een samengesteld gezin, daar gingen die huisjes een gordijn zo dwars over de zolder. Aan de ene kant sliepen de jongens en aan de andere kant de meisjes. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar de armoede toen maakte het niet anders. Er stond bij dat huis, komt een jonge man naar buiten lopen. En die plant een bord, zo voor dat huis, te koop. En zegt, je gaat het verkopen. Ja, zegt de jongen, ik stap het punt van trouwen en dit huisje is te klein om met z'n tweeën te wonen. En toen schoot dat door hem heen. Mijn ouders woonden hier met 8 kinderen. En ik denk ook aan verschillende ouderen hier in Sliedrecht die opgegroeid zijn in een soortgelijk huisje, ergens aan een stoep. Hoef niet terug te verlangen naar die tijd, want dat was niet altijd een goede tijd. Ook als het ging om het samen wonen als gezin in zo'n klein huis. Maar Paulus heeft niet zo'n huis op het oog. Hoe geriefelijk en knus dat tegenwoordig ook lijkt. Er staat een gebouw. Om het maar even door te vertalen voor onze jonge mensen vanavond. Een paleis. Waarom gebruikt Paulus dit woord, een gebouw? Wel om het af te zetten tegenover een tent. Een grotere tegenstelling is bij wijze van spreken niet mogelijk. Hij komt straks niet vanuit een tent in een klein huis. Nee, hij komt vanuit een tent in een gebouw met alles erop en eraan. Helemaal af. Dat weet hij. Dat bezit hij al. Hij hoeft niet te kloppen straks om binnen te komen. En als de deur dan heel voorzichtig open gaat en iemand vraagt wie ben je, wat kom je doen, dat hij zich dan eerst moet voorstellen. Nee, zoals jij van de zomer je tent opbrak ergens in de vreemde en terug naar huis ging. Je kwam thuis, je pakte de sleutel uit je broekzak en je draaide de deur open. Het is jouw huis. Zo spreekt Paulus hier in 2 Korinthe 5. De tent wordt afgebroken en ik kom thuis in het gebouw van God. Dat is een kapitaalgemeente. Oogenschijnlijk een arme dakloos, maar rijk in en met God. Nu hoor ik iemand zeggen, dominee, dan begrijp ik ook waarom Paulus zo zucht op dit moment. En toen we dat gedeelte zo lazen, laten we nog maar een keer lezen, gemeente, trof het ons dat Paulus tot 2 keer toe dat zegt. Vers 2, maar ook wij in deze zucht. Dus in deze tent zuchten we, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn, in deze tent zijn, zuchten, bezwaard zijn. Als Paulus dat 2 keer achter elkaar zo kort zegt, we zuchten in die tent, dan wil hij dat dus ook beklemtonen. In onze tijdgemeente zouden wij een streep eronder zetten, hè? Dan willen we daar de aandacht op vestigen. Nu, dat is weer modern, iets onderstrepen, dat doe je in deze tijd nog niet. En wil je dus extra onder de aandacht brengen, dan herhaal je het. We zuchten in deze tent. Waar zucht Paulus eigenlijk van? Wat maakt deze man nou zo bezwaard? Hij zucht natuurlijk onder de last van het leven. Nou, daar heeft hij alle reden toe, denk ik. Ik zou niet graag willen ruilen met het leven van Paulus. Nee, je wordt de stad uitgeschopt. Je wordt gestenigd. En neem deze gemeente van Korinthe. Ik hoop er nooit mee te maken, maar dat een gemeente waarin je gestaan hebt, je een brief schrijft en tegen je zegt, het is maar beter dat u niet meer komt. Nou, waarom niet? Nou, we mogen u niet. Wat overkwam hem? En dat je dan ziet dat Petrus, een mede-apostel, wel in Korinthe voorgaat. En dat je dan tegen Timotheus, je naaste collega, moet zeggen: Timotheus, ik heb er nog eens rustig over nagedacht. Het is maar goed dat ik even afstand hou van de gemeente waar ik zo lang heb gewerkt en geleefd. Ga jij maar even voor mij daar naartoe en probeer een goed woordje voor me te doen. Neem een brief mee. En dan hebben we nog niet eens over wat hij allemaal onderweg, als reiziger, van plaats naar plaats, van stad naar stad overkwam en meemaakt. Ik kan me voorstellen dat zo'n man dan op een gegeven moment zegt: is dit het? Is dit nou het leven? Klonk zo mooi toen de Heer Jezus tegen mij zei in de rechterstraat: om mijn naam te verkondigen onder de heidenen en voor koningen. De praktijk is blijkbaar zo heel anders. Dat hij nooit het bijltje erbij heeft neergegooid. Dat hij nooit als Jona gezegd heeft: Heere, stop ermee. Neem een schip ergens ver weg naartoe. Zoek voor mij maar een ander. Dat dat de achtergrond is van zijn zuchten. Dat hij hier zich als het ware niet even langer kan inhouden. En tegen die gemeente van Korinthe, die voortdurend tegen zijn hart schopt. We zuchten eronder, Korinthiërs. Pijn en het verdriet die jullie me aandoen. Uw gemeente, dat zou aan de ene kant ook wel ergens voor ons vanavond verleidelijk zijn. Want ook wij zuchten op dit moment toch wel een beetje, of niet? En we voelen ons ergens ook wel bezwaard. We hebben ook zo onze lasten. En het is ook lastig, toch? We komen van een droomwereld waar alles kon. En we dobberden van het genieten naar het genieten. Het woord hoor je niet zoveel meer. Even genieten. En we staan opeens met twee benen op de grond. In het gewone leven. En we zeggen toch zo vaak, dat zijn vertrouwde woorden in de kerk: we leven buiten het paradijs. Nou, daar zitten we nu. Buiten het paradijs. Ook buiten ons paradijsje. En we zuchten. En we vinden het lastig. Ik ook. We hebben moeite met bepaalde dingen. We gaan er gebukt onder. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen onder ons die recht hebben, zo vinden wij dat, omgebukt te gaan onder het kruis. Zorg, moeite, verdriet, lijden, ziekte, pijn. Wat wordt er veel gezucht op dit moment in deze wereld. En tegen die achtergrond zou je dan ook bij wijze van spreken kunnen verklaren waarom Paulus op een gegeven moment zegt: ik hoop dat dit leven zo snel mogelijk voorbij is. Dat ik verlost word van die last, die moeite, die zorg, dat donkere, dat beangstigende. Al die zorgen te boven ben, omdat ik thuis kom bij God. Tussen twee haakjes, gemeente, let u daar wel even op. Dat het verlangen naar de hemel niet altijd gevoed wordt door geestelijke motieven. Ik zeg dat in alle voorzichtigheid, maar ook wetend dat dat onder ons speelt. Onder jongeren en onder ouderen. Voor wie het leven op dit moment zo zwaar is om te leven, dat ze soms niet eens meer doorheen kunnen zien. En dat als je dan in gesprek gaat met zo'n jongere, je soms opeens dan dat hoort zeggen: ik verlang er zo naar rust en naar de hemel. Let u goed op wie en hoe en wanneer dat wordt gezegd. klinkt geestelijk, maar het kan ook wel eens heel gevaarlijk zijn. Vraag dan door, in alle rust en voorzichtigheid. En vouw je handen, beschermend om zo'n jonger of oudere heen. Paulus zucht niet vanuit de moeite van dit leven. Hij zucht als een kind die weet nog één nachtje slapen. Dan ben ik jarig. En ik weet niet wat ik krijg. Maar het wordt ongetwijfeld iets heel groots en moois. Zo zucht. Van verlangen. Van uitzien. En het gaat hier in dit gedeelte gemeente nog een stap verder. Dat kind dat morgen jarig is en dat nu daar in zijn gedachten al mee bezig is. En dat vanavond als het in bed wordt gebracht tegen je vader of tegen je moeder zegt. Nog één nachtje slapen, hè. En misschien halverwege de nacht opeens naar je bed staat omdat hij denkt dat het al morgen is en daarom zijn cadeau. Maar ook natuurlijk spanning heeft. Wat ga ik krijgen? Nee, Paulus zegt het iets anders, gemeente. Laat het maar even lezen wat er staat. Er staat, want ook in deze zuchten wij in deze tabernakel bezwaard zijnde, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Het ene kleed uitleggen en het andere kleed aandoen, dat hoort bij die woning van God. Hij weet wat hij krijgt. Omdat hij er al is. Waar is, bij God is. Als de deur zo meteen voor Paulus open gaat, dan betreedt hij wel een nieuwe woning, maar ontmoet hij niet een nieuwe bewoner. De bewoner kent hij al, want die woont in zijn hart. Dat is een kapitaal. En daarom zucht hij. Van verlangen. Hij heeft smaak aan God gekregen, gemeente. Wie dat heeft gekregen, smaakt aan God, die weet het, dat smaakt naar meer. En daarom hunkert en verlangt hij naar de Heer. Het is dus geen zuchten vanuit een negatief gevoel. Het is zuchten vanuit de hemelse heerlijkheid. En dat geeft bodem onder de voeten. Daarom kan Paulus het ook zeggen. We weten het. En we dragen deze schat in adervaat. En we leggen zo meteen het kleed af. Maar ik weet het. Ik word overkleed. Omdat dat het kapitaal is. Dat de Heer in de belofte van het evangelie door zijn Heilige Geest aan het hart van Paulus heeft toegepast. En waaruit Paulus vervolgens door het toepassende werk van de Heilige Geest is gaan leven. Dan zitten we eigenlijk midden in zondag 22. Ik wil dat toch op dit moment even met u lezen. Staat in vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dan staat er dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Helaas wordt dat woord beginsel nog wel eens met een zekere verachting uitgesproken. Alsof Paulus of de catechismus hier een beetje laatdunkend spreekt. Over, nou ja, het is maar een beginnetje. En met die woordkeus tekort zou doen aan de rijkdom van het evangelie. Maar wat voor alles geldt, geldt ook voor hier, lees de dingen in zijn verband. Beginsel staat hier tegenover volkomen. De Heidelberger Catechismus wil zeggen, wij bezitten het in de belofte. En we leven vanuit die belofte naar de vervulling toe. De wortel van de zaak is gelegd door de Heilige Geest in ons hart. En dat voelen we en ervaren we. En daarom weten we het, we bezitten het ook. Wat bezitten we dan ook? De eeuwige gelukzaligheid en heerlijkheid. Zeg, is jouw hart ook wel eens volgegoten van de hemel? Van God. Van het werk van de drie enigen. Als dat gebeurd is in je leven, dan weet je ook vanavond waar ik het over heb. Dat je heimwee naar God kent. En dat heimwee niet in de eerste plaats, dat komt er soms ook wel bij. Dat ontken ik vanavond niet, dat komt er soms ook wel bij. Gevoed wordt door zorg, verdriet en moeite. We zullen een van die dichters vanavond ook zingen, Psalm 73. In al mijn noden, angst en pijn, dat mag ook. Maar Asaf zegt ook iets anders. Het is mij goed nabij God te zijn. Kijk dat. Dat je hart verloren hebt aan de Heer. En dat dat het begin was van je reis onderweg naar God. Dat dan leef je op dit moment in een tent, die tent wel vol is van God. En al kijkt de buitenwacht eroverheen. En al kijkt de godsdienst erop neer. Je door genade mag weten, de Heere is in mijn leven aanwezig en Hij brengt mij thuis. Dan plaatst het leven dus ook meteen in een heel ander perspectief gemeten. Dan zijn we ook bij het derde punt van de preek aangekomen, namelijk het onderpand. Laten we het even lezen trouwens, de tekst. Kijkt u even met me mee. Er staat, wat ook wij, vers 4, die in deze tent zijn, zuchten, bezwaard zijnde, dat is dus niet negatief, maar vol van heimen, hunkering en verlangen, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de Heilige Geest gegeven heeft. Paulus wil als het ware zeggen hoe ik dat nou zo zeker weet. En waarom ik hier ook zo stellig spreek. En ook weet dat zometeen als mijn aardse bestaan als een kleed wordt afgelegd. Ik overkleed word met een nieuw heerlijk en eeuwig bestaan. Door God bereid, weggelegd voor mij. Van voor de grondlegging der wereld. Dat weet ik omdat ik het onderpand van de Heilige Geest heb gekregen. Het is opvallend gemeente dat Paulus hier juist op deze plaats zo het werk van de Heilige Geest omschrijft als een onderpand. Ik moet dat uitleggen met een voorbeeld. Laat ik maar even in die vakantiesfeer vanavond blijven. Ik weet het niet, ik vermoed het van niet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat in onze gemeente iemand thuis een Rembrandt aan de muur heeft hangen. Nou, zo'n schilderij dat kost miljoenen. Daar ben je natuurlijk heel zuinig op. En als je op vakantie gaat, dan zeg je tegen de mensen om je heen die jouw huis willen verzorgen. Nou, dat zal dan ook wel een behoorlijk huis zijn, vermoed ik. Die de planten water geven enzovoort. Geven ze aanwijzingen. Maar je zal ongetwijfeld ook zeggen, let op. Je bent hier wel eens vaker geweest en je hebt dat schilderij van Rembrandt gezien. Dat hangt niet aan de muur. Neem je dat mee dan op vakantie? Nee, dat gaat niet mee op vakantie. Dat breng ik naar de Rabobank of naar een andere bank. Dan stel ik daar in bewaring. En als ik terugkom van vakantie, dan haal ik het weer op. Nu, als jij zo'n Rembrandt thuis hebt en je gaat ermee onder je arm naar de bank en je brengt het daar bij de balie, dan zegt die meneer tegen jou, we zullen het goed oppassen. En we geven je ook een... Mag ik het eenvoudig zo zeggen vanavond gemeente voor onze kinderen een papiertje mee. Op dat papiertje staat dat jij de eigenaar bent van dit schilderij. En dat je het hier in bewaring hebt gesteld. En als je na verloop van een enkele tijd, van een paar weken weer terugkomt hier bij de Rabobank of bij de andere bank. En je levert dat papier in, dan zien wij dat als een onderpand. Je hebt het in je bezit. Het is van jou. Maar wij bewaren het op dit moment. Want je bent even weg en je laat je huis leeg achter. Het is maar een eenvoudig voorbeeld, gemeente. Ik wil het ook niet moeilijker maken vanavond dan het nodig is. Ik kan veel meer vertellen over zo'n onderpand, onder ons zijn er die dat ook weten, maar juist voor onze kinderen. Nou, dat voorbeeld gebruikt Paulus. Paulus zegt met eerbied gesproken, ik heb geen papier. Ik heb een persoon. Zoals jij je schilderij terug kan halen met dat papier. Het is jouw bezit. Zo gebruikt Paulus dat voorbeeld om uit te leggen dat hij de Heilige Geest in zijn hart heeft. Als een zeker bewijs, als een zeker onderpand, dat alles wat staat te wachten, het eigendom van Paulus is. Wat staat er dan te wachten? Prachtig paleis, gouden straten, paal. Nee, één van de drie. Hij reist al mee onderweg naar de andere twee. De Vader, de Zoon, zijn thuis. En de Geest brengt mij onderweg naar huis. Reist met mij mee. Gemeente, Gods kinderen leven niet, als ik het even zo mag zeggen, met een papiertje in hun hand. Een soort bonnetje. Ticket naar de hemel. Gods kinderen leven met Gods geest in hun hart. Denkt u daar even in de stilte van deze zondagavond over na? De drie enige God. Helemaal afgestemd op elkaar. Volmaakt verbonden met elkaar. Verenigd met elkaar. Eén van de drie gaat vooruit om Gods kinderen thuis te halen. Neemt afstand, mag ik het even heel menselijk zo zeggen, gemeente, van de andere twee, om God in het leven van een doemwaardige zondaar te brengen, zodat Gods werk gaat leven in zijn hart en hij of zij op grond van het werk van de Heilige Geest mag weten: deze God is mijn God, de dood toe zal hij mij geleiden. Hij brengt mij thuis. Is dat geen heerlijke garantie? We hebben met een levende God te doen, die geen levenloze papiertjes dropt in het hart van een mens en tegen hem of haar zegt: zorg maar dat je zelf thuis komt. Nee, deze levende God bedient zich van de Heilige Geest. Een betere gids is niet denkbaar, maar een andere gids past ook niet bij God, toch? Jij zoekt de beste bank uit voor je Rembrandt, met de stevigste kluis en de dikste muur. God acht zijn kinderen zo kostbaar en kwetsbaar, dat hij het gidsen naar huis niet overlaat aan een engel, maar er zelf de verantwoordelijkheid voor neemt. En zijn geest legt in het hart van een zondaar. Laten we trouwens even kijken hoe Paulus dat hier schrijft. Hij zegt: die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, tot de hemelse heerlijkheid bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes heeft gegeven. God staat daarvoor garant. Kom aan het einde van de preek, gemeente, en ik wil vanavond twee lijnen trekken. In de eerste plaats gewoon maar een lijn, heel eenvoudig, voor de hele gemeente. Ik sloeg vanavond een moment in 2 Korinthe 5 heel bewust over. En daar wil ik aan het einde van de preek wel even met u naar kijken. Dat staat in vers 3. Paulus zegt daar: zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden aangetroffen worden. Hij maakt als het ware even een pas op de plaats. Hij zegt: ik verlang erna om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar als ik denk aan mezelf en kijk naar mijn leven, dan vliegt het me wel eens aan. Wat als ik het kleed hier afleg en ik blijf naakt buiten staan. Kom niet thuis. Kijk, dat is nou wel de werkelijkheid met jou. Wanneer de Heilige Geest nog niet woont in je hart. En dat weet je. Als de Heilige Geest intrek genomen heeft in ons hart gemeente, dan laat de Heilige Geest ook merken dat hij daar woont. Dan geeft hij ons niet alleen een blij gevoel. Maar dan laat hij ons allereerst merken dat God in ons leven is gekomen. In een onbewoonbaar verklaarde woning. Waar de Heere orde op zaken gaat stellen. En dat doet de Heilige Geest ook door heel eenvoudig mijn ogen te openen. Voor de werkelijkheid waarin ik leef, buiten God en buiten Christus. Dat gaat niet langs je heen. Dat gaat je deur niet voorbij. Iemand die dat denkt, dat het ontdekkende werk van de Heilige Geest in zijn of haar leven niet nodig is en zich toch uitgeeft voor een kind van God, ik zeg het vanavond in alle eerlijkheid, dan ken je de Heere gewoon nog niet. Waarom zeg ik dat zo? Omdat je het woord van Jezus Christus tegen je hebt. Als hij het werk van de Heilige Geest omschrijft als het overtuigende werk zonder oordeel en gerechtigheid, waar haal jij dan het recht van aan om dat voor jezelf te ontzeggen? Nee, deze geest getuigt van schuld en zonde en maakt zo plaats voor Jezus Christus. Dat doet hij om die pinnen uit de grond te kunnen krijgen. Zodat je op reis gaat. Reis naar God. Je hoort bij dit versgemeente ook iets doorklinken van het onderwijs van de zaligmaker, die koninklijke bruiloft. Alles is gereed. Gasten zijn allemaal binnen. En voordat de bruiloft wordt geopend, komt de vader van de bruidegom nog één keer zo die feestzaal in en kijkt met één blik rond. Is alles in orde? En ineens ziet hij daar iemand zitten. Valt ook direct op. Iedereen zit daar met een gastkleed, een bruiloftskleed. Deze man niet. Die wordt er buiten gezet. Denk eens na over jezelf. Als God nou vanavond binnenkomt in je leven, ben je dan bekleed met Christus gerechtigheid? Of valt dan het doek? Een genade, hè, dat ik dat vanavond tegen je zeg. En dat het nog geen werkelijkheid is. En dat ik dat ook mag zeggen, zonder je vanavond in de kou te laten staan. Maar je hartelijk mag oproepen om de toevlucht te nemen tot de Heere. Tot hem die zegt, ik raad u aan dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. Die u wilt beklederen met de klederen des heils, met de mantel van zijn gerechtigheid. En die ook zijn Heilige Geest in uw hart wilt geven. Zou je vanavond niet je knieën buigen? Kijk eens naar de tijd waarin we leven. Wat is die ernstig? En wat komt er zo meteen nog naar ons toe? Ik wil vanavond nog een tweede lijn trekken. En dat is in de richting van hen die de Heilige Geest in hun hart mogen hebben. Dan kunt u als het goed is ook dat tweeslachtige leven. Waar Paulus zo vaak ook spreekt. Aan de ene kant zijn wij arm. Ja, we zijn dakloos. We hebben niets dan alleen dit leven. Maar we zijn ook rijk. Schatrijk. In Jezus Christus hebben we alles. Het toekomende, eeuwige, heerlijke leven. Dat hebben we niet alleen als we denken aan de toekomst. Terwijl we door dit leven gaan als een zwerver, dakloos en ontheemd. We aangevochten en opgejaagd zijn we tegelijkertijd ook rijk door Hem, de Geest van Christus die leeft in ons hart. Door een ieder verstoten, maar door de Vader aangenomen tot kinderen en erfgenamen van Jezus Christus, mede-erfgenamen met Hem. We worden opgejaagd, we worden verdrukt, zegt Paulus, we worden versmaad, maar door Christus Jezus geacht en geëerd. We worden hier soms geconfronteerd met zorg, moeite en verdriet, maar in ons hart leeft de Heilige Geest die bij uitstek de trooster is en die weet wat er schuil gaat, ook in de verborgen omgang met de Heer. We zijn soms murr geslagen en weten geen woord uit te brengen, ook niet in de binnenkamer, verstomd door alles wat we meemaken en wat op ons afkomt. Maar ook als we kijken, een blik slaan in ons eigen hart en leven, wie kan dan nog wat zeggen? Maar in ons hart werkt en woont toch de Geest van God die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen en die doorbidt, ook op momenten dat wij niet meer weten te bidden zoals het behoort. We worden hier onteigend, maar wij hebben een erfenis. We worden soms aangevochten, maar de strijd is al lang gestreden. We worden hier benauwd en tegelijkertijd worden we door Jezus Christus beschut, omdat in zijn leven ons leven verankerd is. Zo gaan wij door dit leven, onderweg naar de hemelse heerlijkheid. Kijken we naar ons leven, dan zijn we dakloos. Kijken we naar de Geest van God die woont in ons hart en in ons leven, dan zijn we al lang thuis. Amen.